Eindelijk ben ik begonnen met het printen van mijn archief. Ik ben tenslotte al bijna 40 jaar een onafhankelijke fotograaf die voor alle grote media in Nederland heeft gewerkt. Van de Volkskrant tot het Parool, van NRC en Vrij Nederland tot de VPRO. De afgelopen 20 jaar schrijf ik bij mijn foto's. Ik bleef altijd de vrolijke amateur en altijd de bedenker van mijn eigen projecten. Amour zit in het woord amateur. Amour, liefde voor wat je doet. Of je nu een gerecht of een foto maakt, een column inspreekt of politiek bedrijft. Zonder liefde wordt het niets. Zonder liefde geen leven. Over liefde gesproken. Onze overheid heeft de afgelopen jaren 5 miljard zoek gemaakt. Gevaarlijke vaccins opgedragen aan miljoenen Nederlanders. En miljarden overgemaakt naar Oekraïne om wapens aan te schaffen voor nog meer oorlog in plaats van voor vrede te pleiten. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op het Nationaal Archief, waardoor de 16 miljoen foto's, een van de grootste collecties van Europa, ontoegankelijk wordt voor het publiek. Ons eigen culturele erfgoed doet er niet meer toe. Maar ik ga niet vechten tegen liefdeloosheid of windmolens. Ik spreek mij uit en zoek tegelijkertijd mijn eigen oplossing. Ik maak voor mijn kinderen boxen met minimaal 250 foto's per box, die ik de afgelopen 40 jaar overal op de wereld heb gemaakt. Afgedrukt op 40-50 Hanemüller barietpapier. Ik signeer de foto's met deze speciale Hanemüller pen. Omschrijf waar en wanneer ze zijn gemaakt en waar je ze kan terugvinden in mijn gedigitaliseerde archief. Al mijn foto's staan op 4 externe schijven. Even een paar foto's laten zien. Even twee printjes, zodat u weet waar het over gaat. Zo, met de handschoentjes, mooi. Dit is een van de eerste foto's die ik maakte van mijn buurman in de Haagse Schilderswijk. Inmiddels dus afgedrukt op Barita 4050, 1982. Een tweede foto die ik kort daarna maakte en die ik inmiddels ook heb geprint, is dit prachtige portret van, kunt u het zien, Malibu Joe. Hij scheen een bekende acteur te zijn die leefde in de bosjes van Malibu, Los Angeles. Ik was daar op een van mijn allereerste reportages. Mijn digitale schijven staan op verschillende plaatsen voor je weten maar nooit. Ik hou mij bezig met schoonheid, waardoor het makkelijker is. Alle lelijkheid te blijven benoemen. Ik wil mijn kinderen niet opschepen met een onoverzichtelijk archief. Als ik klaar ben met printen, kan ik eigenlijk het tijdelijke leven verwisselen met het eeuwige leven. Door mijn kleine leven te printen, leef ik toch een beetje door. En nu begint het hard te waaien, een hond te blaffen, een auto komt langs. Maar we gaan voorlopig nog even vrolijk door. Even een slokje thee. Neemt u mij niet kwalijk. Vlak voor de verkiezingen van 20 november 2023 werd Thierry Baudet in het Gronische café De Cabin met een bierfles op zijn hoofd geslagen. Gelukkig brak de fles niet, anders waren de gevolgen veel ernstiger geweest. Een maand eerder sloeg een Oekraïner hem op het hoofd met een paraplu toen hij de Universiteit van Gent betrad om een lezing te geven. Het waren beide politieke aanslagen. De mainstream media berichten er nauwelijks over. Gniffelden zelfs stiekem in hun vuistje, leek het wel. Je hoorde ze denken, net goed. Hij heeft het er naar gemaakt. Het OM maakte geen haast met een onderzoek naar de daders. De advocaat van de hoofddader wilde niet met mij praten. Toen werd het stil. Daarmee was de kous af. Iedereen zweeg over deze aanslagen. Onbegrijpelijk natuurlijk. Dit is een belangrijk verhaal. Een aanslag op een Nederlandse politicus. Als Mark Rutte of Jesse Klaver met een paraplu en een bierfles op hun hoofd waren geslagen, was het land te klein geweest. Dan zou, om in Mark Rutte termen te spreken, de onderste steen boven moeten komen. De media hadden er dan dagelijks over bericht. Wie is deze jongen? Wat is zijn motief? Handelde hij wel alleen of was hij onderdeel van een netwerk? Door wie werd hij aangestuurd? Een extremistisch netwerk wellicht. Werd hij betaald door de Russen? Alles zou uit de kast worden getrokken. Nu bleef het stil, alsof er nooit wat was gebeurd. Een paar weken na de aanslag reis ik af naar Groningen op zoek naar de dader. Bij zijn middelbare school vertellen medeleerlingen dat het om een 15-jarige jongen gaat. Het gedachtegoed van Thierry beviel hem niet, aldus een groepje klasgenoten die zich in het regenachtige Groningen om mij heen hadden verzameld. Om welk gedachtegoed het ging, wisten ze niet. De dader was een zonderlinge jongen, zeiden ze. Hij was samen met zijn mensenschuwe homoseksuele vriendje naar Café de Cabin gefietst, waar hij Thierry op het hoofd sloeg. Een paar weken eerder had hij op school ook nog het woord school shooting laten vallen. Tot zover de klasgenoten van de dader in inmiddels de stromende regen. Met deze wijsheid in mijn achterhoofd belde ik de advocaat van de mededader, meester Siert Roosjen van Forum Advocaten uit Groningen. Forum Advocaten, what's in a name? Hij stond mij vriendelijk te woord en vertelde mij dat ik verkeerd was geïnformeerd. De mededader was zijn tweelingbroer. Ik vroeg hem of de tweelingbroers open zouden staan voor een interview. Zet je verzoek maar op de mail, antwoordde meester Siert Roosjen. Op 26 januari 2024 schreef ik de volgende mail. Beste Siert Roosjen, wij spraken elkaar gisteren kort via de telefoon. Ik ben Ad Nuis, fotograaf, journalist. Meer dan 35 jaar was ik werkzaam voor de Volkskrant, NRC, Vrij Nederland, Het Parool en de VPRO. Toen kwam corona. Vanaf het begin was ik kritisch op de maatregelen en later op de vaccinaties. Dat is mij niet in dank afgenomen. Ik ben gecanceld. Tentoonstellingen en boeken die gepland waren, gingen niet door. Een kritisch geluid werd geweerd. In mijn ogen verzaakte de journalistiek haar taak als luis in de pels van de macht. Thierry Baudet was aanvankelijk een voorstander van strenge coronamaatregelen en strenge lockdowns. Later herzag hij zijn standpunt en begon hij als enige partij kritische vragen te stellen. Dat is hem, net als mij, niet in dank afgenomen. Hij is op een krankzinnige wijze gedemoniseerd door de politiek en de media. Inmiddels wordt via WOP-verzoeken steeds duidelijker dat de maatregelen niets hebben gedaan en dat de vaccins schadelijker zijn dan gedacht. De vragen van Thierry Baudet waren dus toch niet zo gek. Ik ben oprecht geïnteresseerd in hoeverre de demonisering door de media, uw cliënt en zijn broer hebben beïnvloed in hun besluit Baudet aan te vallen in het café. In hoeverre heeft de eenzijdige beeldvorming door de media hen zover gebracht? Kenden ze eigenlijk wel zijn standpunten? Het lijkt mij verzachtende omstandigheden, zeker gezien de jeugdige leeftijd van de broers, die ook nog eens schadelijke lockdowns hebben moeten ondergaan, waarvan de gevolgen nog ongewis zijn. Graag zou ik in het bijzijn van u over beide aspecten, de rol van de media in de beeldvorming rond Baudet en de gevolgen van de lockdowns, met de broers van gedachten willen wisselen. Uiteraard geanonimiseerd, het eventuele verhaal kan vooraf worden ingezien. Een vriendelijke groet, Ad Nuis. Twee maanden later, op 27 maart 2024, krijg ik antwoord van meester Roosjen. Geachte heer Nuis, met de nodige vertraging ontving ik bericht van de ouders van mijn cliënt dat zij beiden het erover eens zijn dat meewerken aan een dergelijk interview niet in het belang van onze zonen is en ook ons geen goed doel dient. Met vriendelijke groet, Siert Roosjen. Op 28 maart hebben wij nog de volgende mailwisseling. Ik schrijf dan: dank voor uw bericht, meneer Roosjen. Jammer dat uw cliënt en zijn tweelingbroer niet openstaan voor een interview. Mochten zij zich bedenken, dan hoor ik het graag. Is er al een zittingsdatum bekend? Roosjen: nee, niet voor mijn cliënt in ieder geval. Ik ga er ook van uit dat zijn zaak geseponeerd zal worden. Op 3 april bel ik met het Openbaar Ministerie om te vragen hoe het zit met de hoofddader. Persvoorlichter Melanie Compier weet het niet uit haar hoofd, maar antwoordt mij een dag later. Het OM heeft besloten een thans 16-jarige jongen uit Groningen te vervolgen voor poging zware mishandeling gepleegd op 20 november 2023 te Groningen. Het gaat hier om een minderjarige verdachte. De zaak zal in het najaar van 2024 achter gesloten deuren worden behandeld. Wat de rol van de media in het besluit van de 15-jarige jongen Baudet aan te vallen heeft gespeeld, blijft dus voorlopig een vraag. Ik blijf het in de gaten houden. Kale man, waarom neem je je toch zo op voor die Thierry Baudet? Word je soms betaald door Forum? Het is knap verdacht wat jij allemaal beweert. Hugo de Jonge wil de namen van mensen die mogelijk betaald worden door de Russen niet openbaar maken. Maar ik ben voor totale transparantie. Ik word niet door Forum betaald. Het gaat om veel grotere bedragen dan Forum mij kan betalen. Ik zit dan ook niet in mijn achtertuin, maar in de tuin van een hotel in Moskou. Ik word dik betaald door het Kremlin om het op te nemen voor Thierry Baudet, de man die weer betaald wordt door de Russen om hun standpunt uit te dragen. Ik ben de afgelopen week speciaal overgevlogen naar Moskou om deze column in te spreken en verblijf momenteel in een 5-sterrenhotel. Een imposante Rus heeft mij zojuist een plastic zak met cash overhandigd. Als ik deze column heb ingesproken, ga ik naar mijn kamer, waar een stuk of wat Oekraïense hoeren, wat flessen wodka en een onsje kaviaar op mij wachten. Overmorgen word ik met alle egards op een vliegtuig naar Islamabad gezet om van daaruit via Praag terug te vliegen naar Nederland. Op 27 maart 2024 bereikt de demonisering van Forum een nieuw dieptepunt. Met de handen over elkaar vraagt Jesse Klaver in de Tweede Kamer aan Thierry Baudet of hij in contanten is betaald door de Russen en of hij hierover transparant kan zijn. Eigenlijk een hele domme vraag als het om cash gaat, zoals onze Jesse Klaver beweert. Een dag later gaan in Nederland alle media zonder vragen te stellen aan de haal met het verhaaltje van de Tsjechische inlichtingendiensten dat ook Nederlandse politici betaald zouden zijn door Rusland via een in Tsjechië gevestigde radiostation. Het AD publiceert zelfs naast deze berichtgeving een foto van onder andere Thierry Baudet die ze even later weer verwijderen. Maar het kwaad is al geschied. Of de doorzichtige framing nog werkt is maar zeer de vraag. De Nederlandse media stellen niets meer voor. Ze zijn gezien. Het zijn propagandisten in handen van Belgische miljardairs. Journalisten zijn puisterige jochies en domme meisjes die nieuwsberichten overtikken van grote door multinationals gedomineerde persbureaus en krantenredacties. Waarom wordt deze demoniseringscampagne juist nu opgevoerd tegen Forum is een interessante vraag. Politiek Den Haag schrikt. Nederlandse politici zouden tegen betaling een pro-Russisch geluid hebben laten horen. Zo opent Rob Trip het Nationaal van 27 maart 2024. Bij opeens zit diezelfde H-avond ene Helga Salemon. Met kleine letters staat eronder Rusland-deskundige. Is daar überhaupt bewijs voor? Vraagt de interviewer van opeen aan deze Helga. Nee, maar dat Baudet pro-Russisch is, is duidelijk, zegt deze dame met een kort, kittig bloempotkapsel. Wie is deze Helga Salemon bij opeen eigenlijk? Vraag ik mij dan onmiddellijk af. Het is een dame die verbonden is aan het HCCS, het Haags Centrum voor Strategische Studies. Een clubje gelieerd aan de NAVO. Het is zoiets als de pot en de ketel. Waren het niet dat het bij mevrouw Helga volkomen duidelijk is. Zij spreekt NAVO-taal. Een paar weken eerder pleitte Jesse Klaver voor de bouw van munitiefabrieken in Nederland. Mijn heer Klaver, uw ooit zo vredelievende partij spreekt al een paar jaar keiharde oorlogstaal. Ik heb maar één simpele vraag. Is de heer Klaver bereid alle financiële transacties van de laatste jaren openbaar te maken? Door wie wordt u eigenlijk betaald? Via mijn informanten bij de NCTV hier hoorde ik dat onlangs oude dossiers van Paul Rozemuller zijn gelicht. Het gerucht gaat dat hij ooit betaald is door Pol Pot, die man van de Killing Fields. Populisten en mannetjes als ik worden gedemoniseerd als de vernietigers van onze democratie. Sinds we in de omgekeerde werkelijkheidswereld leven is alles andersom. De waarheid is dat de technocratie van de EU en de macht in Nederland iedere vorm van vrije meningsuiting en alle oppositie willen vernietigen. Het liefst zouden ze net als Hugo de Jonge van huis tot huis, van deur tot deur gaan om die vervelende criticasters hoogstpersoonlijk een kopje kleiner te maken. Maar het zijn er inmiddels veel te veel en dan leven we natuurlijk niet meer in de inclusieve, tolerante democratie. De vervelende gasten van Forum voor Democratie zijn de enige echte luizen in de pels van de macht. Een partij die vragen blijft stellen over het gevoerde coronabeleid. Een partij die pleit voor vredesonderhandelingen in plaats van nog meer wapens in de bodemloze Oekraïnse oorlogsput te gooien en met nog meer slachtoffers tot gevolg. Het zijn de regeringspartijen en dan met name GroenLinks PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie en de VVD die voor meer oorlog zijn. Die voor een Nederlandse wapenindustrie pleiten in plaats van aan te sturen op onderhandelingen. Bij 200.000 jongeren is de dienstplicht plichtbrief begin april op de mat gevallen. In de brief staat dat ze zijn ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Het lijkt allemaal onschuldig, maar het zijn voortekenen die weinig goeds beloven. Worden we een oorlog ingerommeld is een relevante vraag die door Forum dan ook terecht wordt gesteld. Forum is een luis die verdelgd moet worden, een luis die geen luizenplaag mag worden. De partij moet blijvend gedemoniseerd worden, mag absoluut niet groter worden en dus een echt gevaar voor de macht worden zoals Pim Fortuyn dat ooit werd. Thierry mag eigenlijk blij zijn dat de partij slechts 3 zetels heeft en niet de 37 van Geert Wilders. Uw columnist, ooit lid van D66, is nu, er zitten mijn blaadjes aan elkaar geplakt, is nu lid van Forum. Ik voel mij ook persoonlijk gedemoniseerd en dus gerechtvaardigd om de demoniseerders van repliek te dienen. De demonisering wordt juist nu opgevoerd om 2 redenen. Het Westen en ook onze regering onder aanvoering van nog steeds Mark Rutte escaleert om de aandacht af te leiden van hetgeen nu bekend wordt over de handelswijze van regeringen en de verschillen in de verschillende Westerse landen en dus ook in Nederland in zaken de COVID, tussen aanhalingstekens, pandemie. Hierover is de bevolking keihard voorgelogen. De feiten komen nu steeds meer boven water. De oversterfte en de explosieve toename van ernstige ziektes kan men niet langer manipuleren of bagatelliseren. Het aansturen op oorlog met Oekraïne is bedoeld als afleidingsmanoeuvre. Escaleren is pure paniek. Bovendien past de opbouw van een oorlogseconomie uitstekend in Agenda 2030, beter bekend als Agenda Stiekem. Niets beter dan een oorlog of een oorlogsdreiging om het volk te verenigen en over rechten en vrijheden van burgers heen te walsen. Een financiële reset is ook makkelijker te verwezenlijken in oorlogstijd. Eurobonds, Koningin CBDC, Koningin Maxima Geld en Europese belastingen. Alles voor ons nieuwe vaderland, de Europese Unie. Een tweede reden om rechtse, of beter kritische partijen en kritische mannetjes als ik te demoniseren, heeft te maken met de aanstaande Europese verkiezingen. Volgens voorspellingen staan de kritische EU-partijen op grote winst. In Duitsland, België, Frankrijk en in Nederland. Nu ineens komt de Tsjechische inlichtingendienst met tussen aanhalingstekens het bewijs dat deze kritische EU-partijen zijn omgekocht door Rusland met cash. Niets wordt bewezen. Het is kwaadaardige propaganda en louter suggestie. Het zijn allemaal leugens, net als tijdens corona. Maar er is hoop. Wat zei mijn lieve grootmoeder altijd? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Hoor ik daar mijn printer met nieuwe schoonheid uit het verleden? Jazeker. Er is weer iets uitgerold. Een schitterende foto van de legertop in Azerbeidzjan. Regelmatig at ik namelijk met de legertoppen. Nog even kijken of ik er nog een mooie... En dan stoppen we er even mee. Maar het printen gaat nog door. Even nog een schitterend portret. Ook uit Azerbeidzjan. Van deze olieman. Gemaakt op het oudste olieveld ter wereld. Bibi Haibat. Of Buzovna. Een van de twee vlak bij elkaar. Kort na deze foto werd ik gearresteerd en voor verhoor meegenomen. Maar de filmpjes waarop dit portret stond had ik in, in de zoom van mijn jas verstopt. En daarom kunt u meegenieten van dit schitterende portret. Het is wat.